Hoi hoi en welkom bij Faber en Faber Kijk op Sport. De podcast waarin vader en zoon terugkijken op de afgelopen week als het gaat om voetbal, Formule 1 en vele andere sporten. Welkom bij een nieuwe aflevering van Faber en Faber Kijk op Sport. De aflevering nummer 3 van seizoen 3. Het heeft even geduurd voordat we deze derde aflevering zijn gaan maken, konden maken. Dat heeft voornamelijk ook mee te maken dat papa een aantal weken op reis is geweest naar India. En ik geef meteen het woord even wat je hiervan hebt gevonden, zeker op sportgebied. Want daar heb je vast ook wel iets van gevonden daar.
Ja, nou, we hebben 2,5 week een prachtige reis gehad naar echt een fascinerend land. Aardige mensen, kleurvolle mensen. En ook qua sport hebben we natuurlijk toch wel iets bekeken daar. En de topsport daar is cricket. Dus ik heb zeker op wat veldjes jongens gezien die aan het oefenen waren met hun grote slagbed. En op de tv heb ik ook het een en ander gezien. Dus ja, dat is echt een beetje à la het honkbal in Amerika. Zo moet je ook cricket zien in dezelfde soort stadions. Volop veel mensen daar. Dus in Mumbai heb je ook een stadion waar gigantisch veel mensen in kunnen. Ik heb dat ook, stond echt op de borden, weet je wel. Ik zeg, kunnen we er niet naartoe? Nou, dat duurt echt heel lang, zo'n cricketwedstrijd. Maar ik heb er toch wel iets van meegepikt. Dus leuk om te zien. En een prachtig land.
Ja, mooi om te horen. En goed dat we weer bij elkaar zijn. Al mag het weer digitaal zijn. Maar goed, we zijn in ieder geval bij elkaar. We gaan weer spreken over sport. Er is veel gebeurd de afgelopen periode. Volgens mij is de vorige keer, onze vorige podcast was ergens in februari. Volgens mij de 14e, de 15e ergens om en nabij. Was nog voor de testdagen van de Formule 1 volgens mij inderdaad. Ondertussen hebben we er al 3 races op zitten. Is het seizoen alweer bepaald onderhand. Maar we gaan het daarom meteen ook even hebben over de Formule 1. Daar gaan we mee beginnen. Ik was ook even aan het nadenken van, nou goed, we hebben het vorige keer al gehad over het debakel Horner. Het is onderhand al bijna weer gesust, laat ik maar zeggen. Maar wij gaan het er even op laten waaien. En we gaan het er even over hebben. Ik zal kort even vertellen waar het over gaat. Als er een luisteraar is die misschien denkt van, waar gaat het over? Nou, daar kwam maar. Ik zou het niet eens meer weten precies, meneer, maar volgens mij eind februari inderdaad kwam naar boven dat Christian Horner grensoverschrijdend verdrag had vertoond richting een vrouwelijke collega. Dan denk je meteen natuurlijk dat het seksueel getint is, maar dat wisten we niet, weten we nog steeds eigenlijk niet. Nou, daar is een hele rechtszaak niet eens om geweest, maar er is een hele hoge, goede advocaat dergelijke heeft er naar gekeken voor Red Bull. Het moederconcern Red Bull heeft er naar gekeken. Hij is daarin vrijgesproken. Vrijgesproken kun je eigenlijk niet zeggen, want het was dus geen rechtszaak. Maar goed, die heeft gezegd van, nou goed, we gaan er verder niks mee doen. Toen is het weer op een gegeven moment opgelaaid. Toen er weer, volgens mij een week later, tijdens de Grand Prix van Jeddah, volgens mij inderdaad, Saudi-Arabië, werd er een mail door de paddock gestuurd. Of in Bahrein, ik weet niet precies wie het was. Naar 150 hoog aangeschreven mensen binnen de Formule 1. Bazen, teambazen, noem maar op. Maar ook media. Dat is het appverkeer is tussen Christian Horner en die ene dame is naar buiten gebracht. Wat hierin staat, weet ook nog steeds niemand. De een zegt dat het echt om seksuele dingen gaat. De ander zegt dat het om relatie gaat. De andere zegt dat het om stemverheffend gedrag gaat. Geen idee. Maar goed, er is veel te doen geweest. Toen kwam je naar buiten dat bij die lekkage van dat gedoe dat daar Helmut Marko weer bij betrokken zou zijn. Nou goed, dat is hij uiteindelijk ook niet voor geschorst. Hij zegt wel dat hij geschorst had kunnen worden. Dus ook niet helemaal duidelijk. Veel vraagtekens dus. En het laatste nieuws is dat de dame weer in hoger beroep is gegaan. Dat hij heeft gezegd, nou, ik laat het hier niet bij zitten. Ondertussen kwam het verhaal, het nieuws naar boven dat Max, door eigenlijk Jos zei van, nou goed, zolang Horner niet weggaat, breekt dit team van binnen op eigenlijk. Max gaat, toen kwam het nieuws eigenlijk van Max gaat naar Mercedes toe. Max zou inderdaad benaderd zijn door Mercedes. Hij zou het niet meer leuk vinden bij Red Bull door het hele gedoe. Nou, en hij zou naar Mercedes gaan. Ook alweer een beetje gesust. Maar goed, er is veel gaande. Dus hier gaan we het ook even over hebben. Ik heb een beetje geïntroduceerd. Jij hebt natuurlijk ook allemaal meegekregen. Wat is jouw mening hierover, over het hele verhaaltje?
Nou ja, ik heb volgens mij wel eens eerder gezegd, de grootste concurrent van Red Bull is niet Mercedes, Ferrari, McLaren of Aston Martin, maar het is Red Bull zelf. ik denk dat dat dit is nu misschien nu gesust, maar dit gaat weer een keer oplaaien. Dit suddert gewoon door. En ik denk wat Jos daar gezegd heeft, Horner ging zich ook als een slachtoffer gedragen. En toen zei Jos ook van, ja joh, kom op, jij bent de oorzaak van dit hele gedoe. Bleek volgens mij ook dat Jos ook iets met die mevrouw heeft gehad. Ja, dus dat zat ook een beetje in de rivaliteit tussen hem en Horner. Dus en ja, en Max die wilde naar Mercedes, of Mercedes ja, longte naar hem, omdat hij namelijk gezegd heeft, Marco weg, ben ik ook weg. Die relatie ligt er tussen Marco en Max. Ja, weet je, ik heb het ook gevolgd. Het is ook een beetje privé soms. Story privé-achtig, wat er allemaal van achterklap zit. Maar doet het team gewoon niet goed. Je ziet gewoon dat het gaat verbrokkelen. En dat het de onderlinge relaties er ook aangetast heeft. Ook al is het nu gezust. Je ziet op een of andere manier, relaties zijn beschadigd. Ook Newey weet ook niet meer wat hij wil en waar hij staat. En ja, dat is toch ook wel een van de bepalende mannen binnen het team. Ja, er hoeft maar denk ik iets te gebeuren. En dat team dat gaat imploderen. Gewoon van binnenuit dat het gewoon fout gaat. En ja, het is te hopen voor het team dat ze dat nog een beetje onder de pet weten te houden. Gedurende het seizoen. Maar ik denk gewoon dat dit gewoon straks tot een implosie gaat leiden. Binnen Red Bull. Jammer, maar ja, er is denk ik te veel gebeurd. Te veel relaties, verhoudingen zijn beschadigd. Dat dit gewoon nog goed kan gaan. En ja, binnen zo'n team heb je gewoon dat iedereen de neuzen gewoon de goede kant op staan. En dat heb je gewoon nodig. Je hebt alle middelen heb je nodig. Je hebt een goede coureur nodig, goede auto nodig. Je hebt gewoon een goed team nodig. Je hebt een goede sponsors heb je nodig. Alles eromheen moet gewoon kloppen. En ik heb niet meer het idee dat alles meer klopt. Dat is denk ik, dat is mijn mening hierover.
Ja. Nee, zeker. En je hebt het over Newey, zeg Jan. Die heeft in Jeddah een officiële aanbieding gekregen vanuit Lawrence Stroll. Die is naar hem toegekomen. Die heeft gezegd, nou goed, hè, ik doe jou een bod hier. En kom bij ons. Nou, blijkbaar zou hij ook al ver voor de gesprekken met Ferrari hebben. Het is veel van horen zeggen. Er komen veel verhalen naar buiten. Maar er wordt veel gesproken. Ik zou even met jou kort even langs al die figuren willen. Even willen kijken van, nou goed, wie denk jij dat er nou weggaat en blijft. Dus ik begin met Horner. Denk je dat hij blijft of dat hij gaat?
Ik denk dat hij blijft.
Oké, Max.
Blijft.
Dr. Helmut Marko?
Ik denk dat hij straks gaat vertrekken.
Oké, maar wel gewoon op een manier van, ik neem ontslag, omdat hij gewoon, hij dient zijn contract uit, laat ik het zo zeggen.
Ik denk dat hij gewoon zijn contract en misschien wel eerder weggaat, maar dat hij er gewoon genoeg van heeft, maar dat Max wel gewoon blijft.
Oké, en Newey?
Die zie ik vertrekken.
Oké, en Pierre Wachet?
Schijnt de man te zijn. Nou, misschien dat die dan wel blijft. Dat die nog meer ruimte krijgt. Dus ik denk dat die blijft.
En Jonathan Wheatley? Dat is de man, weer naast Horner een beetje.
De sportief directeur. Hè? Ja. En volgens mij blijft die ook.
Oké, dus er blijft veel behalve uiteindelijk misschien Newey gaat ooit weg en dan Marco inderdaad.
Ja, dat denk ik. Ja. Okay. Maar wel, ik vind wel bepalende figuren hoor die weggaan.
Ja, nee, kijk, tuurlijk, maar Newey, hij is nu heel oud, hij is nu 65 volgens mij of zo. Maar op een gegeven moment, wat zou ik zeggen, er werken daar 300 mensen op de fabriek puur alleen maar op het aerodynamische stukje van de auto en alles. Op een gegeven moment is natuurlijk de vraag van, goed, Newey is natuurlijk belangrijk. Pierre Wachet is heel belangrijk. Maar ja, goed, er zijn ook heel veel knappe koppen die daarvan leren en die daar mee ingaan. En wat ze ook vaak zeggen, als Newey naar een ander team gaat, daar heeft hij ook tijd nodig. Ik bedoel, hij heeft daar ook misschien wel een jaar of 5, 6, 7 nodig voordat hij een auto kan maken. En dan is hij ook wat ouder natuurlijk. Dus de vraag is, als hij weggaat, wat gaat het voor impact hebben natuurlijk? Ik denk als je een grote aerodynamische verandering gaat hebben in de auto's weer, hij gaat weg. Ja, dan zal het misschien kunnen zijn dat zijn impact te merken is. Maar zolang de auto's op een gegeven moment vanaf 2026 hetzelfde blijven, denk ik dat de impact minder te voelen is. Want dan staat er gewoon een goed concept en dan ga je daarop doorborduren. Dus ik denk dat dat wel, ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt. Maar wat ook weer naar voren kwam, dat is het laatste dan wat ik erover zeg, is dat op een gegeven moment toen Max naar Mercedes ging, werd er ook alweer gesproken van het hele Red Bull Powertrain project met Ford is eigenlijk toch niet zo succesvol. En dan krijg je die verhalen weer. Nou, die waren een paar dagen later ook weer helemaal de wereld uit. toen Max eigenlijk niet naar Mercedes zou gaan. Of in ieder geval, zo duidelijk was het nog niet. Ja, Verstappen meteen ook, Max zou gezien hebben, het werkt niet. Dus hij gaat naar Mercedes toe. En ja. Een beetje een move à la Hamilton in 2012.
Maar even terug naar die mensen die jij net de revue passeren. Wat denk jij daarvan dan?
Ja, ik denk eigenlijk wat zou. Ik denk dat Horner ook blijft zitten. Ik denk dat het een soort van. Het voelt als een implosie. Zo van hij gaat op een gegeven moment alles laten exploderen daar. Maar ik denk uiteindelijk dat het redelijk gesust wordt. Ik denk eerlijk gezegd dat als hij weg had moeten gaan, was hij lang weg geweest. Ik denk dat hij ook wel een hele dikke vinger in de pap heeft daar. En hij is volgens mij goed op de hand met de Thaise kant. En de Thaise kant heeft 51%. Dus volgens mij heeft hij het ook gewoon voor het zeggen. Zolang hij die Thaise kant achter zich houdt.
Ja, maar het is wel zo dat de Thaise kant ook wel gevoelig was. Van als het echt een grote commerciële impact heeft. En dat was name ook in Amerika met Walmart.
Ja, met Ford.
Ja, maar ook met Walmart. Hè. Dat is een grote afnemer van Red Bull. Ja, als die gewoon tegenstribbelt. Met name dat gedrag. Het onwenselijk gedrag van Horner. Ja, dat kunnen ze hun gewoon niet toestaan. Dat heeft gewoon een impact. Ja, naar zo'n partij de kont tegen de krip gaat gooien. Ja, dan ben ik benieuwd hoe dan zo'n Thaise aandeelhouder daarop gaat reageren.
Nee, daar ben ik mee eens. Maar goed, dan was dat al lang naar buiten gekomen. Dan was dat nu al lang geëscaleerd. Nou, ik denk
even door naar die andere. Dus je zegt, Horner blijft.
Helmut Marko, die gaat inderdaad uiteindelijk weg. Want ja, die is 80. Dat is op een gegeven moment klaar. Moet gewoon een goede vervanger voor gevonden worden. Max, die blijft gewoon tot eind van zijn contract, 28. Alhoewel, dan zeg ik met een kleine maar. Ik zou het nog kunnen zien gebeuren, maar dat is denk ik contractueel. Want als die auto nou echt in 26 niet blijkt te werken, ja, dan zie ik hem wel een...
Op dit moment, zoals je het nu in staat, zeg je, blijft
dan, nee. Dan blijft hij gewoon inderdaad.
Oké, en dan Newey?
Ja, Newey zie ik ook blijven. Ik denk dat Newey wel blijft. Die geven ze gewoon weer een nieuwe chique vette check mee. Pierre Wachet, ook wel. Ik zie wel bijvoorbeeld een andere figuur. En eerder een Pierre Wachet zie ik eerder vertrekken dan een Newey. Een Newey is gewoon onwaarschijnlijk verbonden eigenlijk met Red Bull. En uiteindelijk, Jonathan Wheatley zie ik ook gewoon blijven zitten. Eigenlijk is hij dat team redelijk...
Dus jij ziet zeker niet vertrekken dat ik vertrek. Ik zie dan nog wel zo'n Newey.
Precies. Maar ik zie eigenlijk niemand vertrekken. Ik zie eigenlijk mensen stoppen eerder. Dus wat je zegt, Helmut Marko. Maar ik zie niemand echt naar een ander team gaan. Dus
maar ik denk wel, door het stoppen van Marco, wordt wel bespoedigd door wat er nu allemaal gebeurd is. Dat geloof ik. Ik denk dat hij de lol er een beetje vanaf is.
Hij wordt er ook echt ouder van natuurlijk. Hij, dit speelt ook mee op zijn gezondheid, die stress allemaal. Dus ik denk dat hij op een gegeven moment ook denkt, laat maar. Het heeft me helemaal niet zo'n, hoeft me helemaal niet zo meer. Ik denk dat dat wel bij hem het geval is. Maar goed, hij houdt nu nog veel plezier erin, zie je in het spelletje. Dus, en zolang Max blijft winnen, ik denk als het ook minder gaat, dat hij ook zeker stopt. Want dan vindt hij het ook minder leuk, denk ik. Maar hij vindt het zo prachtig met Max elke week op het podium. Goed, maar als we het hebben over Max op het podium, dan hebben we het natuurlijk ook over afgelopen 2 weken geleden alweer. Sainz pakte een overwinningje. Niemand had gedacht dat iemand anders dan Max ging winnen dit jaar, als we de eerste 2 races zagen. Maar Sainz won. Nou, hij heeft natuurlijk geen stoeltje voor volgend jaar. Korte vraag even. Wat denk jij dat Sainz gaat doen voor volgend jaar? Hè? Je hebt eigenlijk de keuze alle teams. En je hebt de keuze, of een team laat ik maar zeggen, op de keuze. Hij heeft geen stoeltje. Wat denk jij dat het gaat worden?
Nou, weet je, ik denk dat hij naar Mercedes toe gaat. Ik denk dat het een goede, geen tweede rijder, maar gewoon samen met Russell gewoon moet strijden om de eer voor Mercedes. Ik denk, Mercedes was misschien op dat moment, wat praten we over, 2 weken. Die dachten van, we kunnen nog een grotere vis binnenhalen. Lees Max Verstappen. Dat is ook allemaal opportunistisch gedoe natuurlijk. Hè? Want het is gebaseerd op allerlei roddel en achterklap. Maar als het straks allemaal een beetje geluwd is. En we zijn halverwege het seizoen. En het is dan denk ik dat ze toch heel graag met Sainz in zee willen gaan. Ja, dat denk ik wel.
Oké. Ja, ik denk 50-50 dat het Red Bull Mercedes is. Je zag natuurlijk 2 weken geleden natuurlijk Perez wel flink door het ijs zakken weer. Hij had dan misschien problemen met zijn vloer. Maar hij zakte toch flink door het ijs, vind ik. Hij gaat toch vaker van dat soort weekenden hebben dit jaar. Suzuka is natuurlijk ook niet meestal zijn hele sterke circuit. Hij is beter op de straatcircuits. Dus ja, ik denk ook dat bij Red Bull er een nieuwe gekozen wordt. Ze hadden het ook al over Alonso dat ze daarvoor wilden gaan bij Red Bull.
Ja.
Maar ja, is toch een oude rot. Die gaat nog 2 jaar mee en dan is het klaar. En Sainz is gewoon ook een jong broekje nog eigenlijk. Hè, eind 20. Volgens mij is een jaar of 28, 29 zoiets. Dus ja, die kan natuurlijk ook gewoon... Die kan nog 10 jaar mee makkelijk. Dus ja, ik denk dat het op een gegeven moment wel einde Checo is. En het is 50-50. En... ja, ik denk Audi toch wel, waar het eerst 100% Audi was, denk ik toch dat Audi minder is. Zeker als je ziet dat Sauber zo slecht is. Nou, de gemiddelde pitstoptijd daar is volgens mij 30 seconden ongeveer. Dus ja, ik denk dat hij daar heel erg door ontmoedigd is. En dat hij toch niet zo graag met de Audi wil. Dus ik denk dat dat wel een gesloten boek is, redelijk. Maar het is of dus Mercedes of Red Bull. En ik denk niet dat hij een tussenjaartje deed, want ik denk dat hij een hot suspect is voor iedereen.
Ja, precies. En hij presteert nu goed. Dus nu moet hij ook gaan oogsten. Hè? Dus als je er een jaar uit bent, is maar weer de vraag waar hij dan terecht komt.
Hij gaat sowieso een stoeltje krijgen. Dat is sowieso inderdaad. En ik vind hem op dit moment gewoon beter dan Leclerc. De eerste 3 races. Ja, hij heeft natuurlijk niet gereden in Jeddah, maar hij heeft fantastisch gereden. Hij laat alles zien. Hij is sterk overal, elke keer.
Hij is ook tactisch sterk. Strategisch is hij gewoon sterk. Heel sterk. Weet wat hij doet.
In zijn kopie. Hij is in zijn kopie is hij denk ik... niet namelijk nou, zijn meerdere, maar hij is in zijn kopie zit hij gewoon op niveau van Max. Hij is echt sterk. Hij...
Ze noemen hem ook wel een beetje Alain Prost. Hè? Hij was ook zo'n professeur die ook gewoon goed nadacht. Ik weet nog de overwinning die hij vorig jaar in... Singapore, was puur op tactiek. Dat hij gewoon McLaren ertussenin liet zitten. Om die Mercedes er van hem af te houden. En hoe hij dat deed hij echt geweldig. Bleef netjes in de DRS-zone, zodat hij Norris gewoon voortgestuwd werd. Eigenlijk vond ik ontzettend knap dat hij dat deed op die manier.
Ja, dat is waar. En dan sluit ik het nog met één leuk feitje en weetje. Sluit dit onderdeel af. Het is nou al zo dat Max eigenlijk sinds het starten van zijn carrière in de Formule 1 heeft hij nog nooit de race voor Suzuka gewonnen. Hij heeft de afgelopen 2 jaar heeft hij al Singapore voor Suzuka op wonderbaarlijke wijze dat hij dan in één keer niet werkte de auto of problemen had. En nu had hij ook de eerste uitvallen van dit jaar was ook Max in Australië natuurlijk, de race voor Suzuka. Dus de vloek van Max en de race voor Suzuka die... dat is een nieuwe vloek en die zal voor blijven bestaan. Dus hopelijk gaat hij die er ooit breken. Maar dat is een leuk feitje. Weet je waar we volgend jaar nog naar kunnen kijken. Of hij die race voor Suzuka wel weet te winnen. Voor de eerste keer in zijn Formule 1 carrière.
Nou, leuk om te weten.
Ja, goed. Gaan we maar door naar ons volgende onderwerp. Is voetbal. Wij hebben een weekje of twee geleden ongeveer. Twee weken geleden hebben we 2 interlands gespeeld met Nederland. Zitten nog 2 interlands te gaan. Jij zei net volgens mij IJsland, Canada voor de podcast. Correct us if we are wrong. Maar en dan begint 14 juni het EK voetbal in Duitsland. En ik wil met jou bespreken hoe jij vindt dat wij ervoor staan en wat jij met onze huidige selectie, de kansen, hoe we het doen, wat onze kansen zijn op het EK.
Geen schijn van kans hebben wij op het EK. We hebben daar geen niks te zoeken. Kans.
Okay.
Tegen Schotland 4-0 winnen, maar het had eigenlijk 2-4 moeten zijn. De Schotten waren gewoon beter. Nou, Schotland is gewoon geen geweldig voetballand. Dus categoriseer ik als een B-land. En tegen Duitsland wisten we redelijk te voetballen, omdat we gewoon weer met een 5-mans achterhoede is gewoon, het is gewoon tegenhouden in plaats van dat we dominant voetballen. Dat dominante, dat hebben we gewoon niet meer. Daar hebben we gewoon ook niet de spelers voor. Wij hebben niet de klassenspelers om dominant te kunnen voetballen. En daarnaast wisselen we ook te vaak van systeem. Dus we komen ook niet in een bepaald ritme, vaste patronen, et cetera. Ik heb daar geen hoge pet van op.
Je zegt van we hebben niet die klassenspelers, maar ik noem even een paar op natuurlijk. Kijk, je hebt achterin Van Dijk. Dat is natuurlijk geen man die een spel moet maken, maar je hebt Van Dijk, je hebt Ake, je hebt Dumfries. Je hebt op middenveld Frenkie dadelijk. Hè, die hebben we natuurlijk nu niet gehad de afgelopen wedstrijden. Maar dadelijk heb je Frenkie weer op middenveld. Nou, Reinders, topper bij Milan elke week. Of Milan. Heb je Depay, Gakpo, Malen. Nou, Malen was natuurlijk fantastisch. Voetbal fantastisch laatste weken. Depay is de man bij Madrid onderhand. Atletico. Gakpo is natuurlijk ook een goede voetballer. Voetbalt goed bij Liverpool vaak.
Ja, maar het zijn niet, individueel. Het zijn geen klassenspelers. Degene die een beetje is Virgil van Dijk. En Frenkie de Jong. Maar Frenkie vaak geblesseerd. En voorin zou het Depay kunnen zijn. Maar die jongens die zijn gewoon nog niet waar ze moeten zijn. Die hebben geen constant niveau. En ja, het is allemaal in potentie en potentie. Ja, we kunnen Europees kampioen worden. Als alles en iedere keer dat we echt geluk hebben en alles netjes op zijn plek valt. En dat we echt een ingespeeld team hebben. Maar dat hebben we allemaal niet. Tegen Schot of tegen Oostenrijk en Polen, die bij ons in de pool zitten. En als onze directe tegen Frankrijk, vergeet het maar. Wij moeten gewoon tweede worden. Nou, ik zie ons niet beter. We zijn niet beter dan Oostenrijk. En we zijn ook niet beter dan Polen.
Nou, daar wil ik je even kort even op invallen. Kijk, ik denk dat we kwalitatief inderdaad zitten dus ook nog onder Frankrijk. Kijk, Frankrijk is natuurlijk gewoon een goed team. Maar kwalitatief zitten we sowieso boven Oostenrijk en Polen. Maar het is geen geheel, dat is het punt. Dat is wat ik ook wil zeggen.
Zo'n Oostenrijk is veel meer één geheel. Dat zit veel meer spirit. Maar er zitten ook best goede voetballers hoor, bij die Oostenrijkers.
Ja, we mogen van geluk spreken dat Alaba geblesseerd is en niet meedoet. Maar,
dat is precies hetzelfde met de Zwitsers. Dat heeft ook gewoon best wel goede spelers. Maar dat is veel meer een geheel is dat. Ja. En ook van dat soort tegenstanders winnen wij het gewoon niet meer. Je hebt het gewoon gezien in de Nations League. We hebben niks te zoeken tegen Italië. Niks te zoeken tegen Kroatië. Nou, Kroatië was altijd een land wat we konden hebben. Dat is ons ontsteken. Portugal, daar konden we altijd tegen voetballen. Wel een vervelende, gemene, vervelende tegenstander. Maar we hadden wel kans. Nu, we hebben geen enkele kans tegen een Portugal. We zijn gewoon afgegleden. Het is gewoon geen geheel. En er wordt weer gewisseld en gedaan. Weet je, er komt niet één vastigheid in. Nou, de afgelopen keer ook tegen Duitsland. Nou, bij de gratie God had hij Schouten en Veerman opgesteld. Om dan maar het tandem van PSV op het veld te hebben. Maar ja, die jongens die komen weer een keer bij elkaar. En dan is het maar weer zoeken naar patroontjes. Ja, ik denk dat dat gewoon niet gaat werken. Of je moet gewoon vast in dat, 5-3-2 moet je spelen. Ja, dan kunnen we zeggen, ja, tegen mindere tegenstanders moet je gewoon dominanter spelen, et cetera. Maar ik denk gewoon dat je naar moet proberen toch zoveel mogelijk in vastigheden, in patronen gaan werken.
Ja, nee, ik ben het een beetje eens. Denk als je het hebt wat jij net noemt, hè, die landen, maar ook Duitsland en Italië, Frankrijk, spelen eigenlijk altijd met dezelfde basiself. Hè, af en toe een rolerende speler. Nou, wij hebben natuurlijk altijd weer een andere rechtsback, andere linksback, andere keeper die erop staat. Nou, bij Duitsland is het gewoon, het is Neuer of het is Ter Stegen. Nou, dat heb je bij alle landen redelijk wel. Dus het is duidelijk, het middenveld is bij ons altijd anders. Dan is het weer Schouten met Veerman, dan is het weer Reinders met Koopmeiners, dan is het weer met De Roon, dan is het weer Wijnaldum. En Wijnaldum 10 jaar niet, of ja, hoofd er even maar jaren niet opgeroepen. Nou, dan komt hij er weer bij. Het is continu verandering inderdaad. Voorin, dan staat Weghorst weer voorin. Dan is het weer een tweemans voorhoede. Dan is
dan
zeg jij
geweldig. De Malen, geweldig. Nou, die mag dan bij de gratie God een keer beginnen tegen Duitsland. Maar daarvoor speelt hij ook weer niet. Nee, dus zo geweldig is en er speelt de pannen van het dak, dan staat die jongen er gewoon vast in. En dan staat Gakpo staat er gewoon vast in. En de Depay staat er gewoon vast in. En dan kunnen die jongens aan elkaar wennen.
Ben ik met je eens. En ik vind ook, tegen Schotland, speelde hij hele goede minuten toen hij inviel, Malen. Het is gewoon een goede voetballer. Maar het moet gewoon een geheel worden. En het is, de laatste coaches hebben altijd continu een andere samenstelling. Ook de blessures, noem maar op. Ja, het is gewoon onsamenhangend, bij elkaar geraapt. Zooitje wil ik niet zeggen, want het is totaal geen zooitje. Maar het zijn
sterren bij elkaar. Het zijn goede spelers, hoor.
Ja, maar daarom. Ik denk, jij zegt, het is misschien geen klasse. Maar ik denk, als deze spelers op elkaar ingespeeld zijn, à la PSV voor de winterstop. Als het zo op elkaar ingespeeld en weten voetballen, dan maken wij gewoon kans om de halve finale te bereiken. En wellicht inderdaad een finale. Want we hebben wel de klasse. Kijk, in Oostenrijk, een noem maar op. Hè, dat soort landen zijn goed op elkaar ingespeeld. We hebben niet de klasse om de finale te bereiken en te winnen. Maar wij hebben wel die klasse met goed op elkaar ingespeelde voetballers om de finale te kunnen bereiken. Alleen, het is gewoon onsamenhangend. En dat is het probleem. Dat was het WK ook al. En is nu weer. En ik denk hetzelfde als jij. Het gaat niks worden. Maar mijn laatste vraag. Wat heb je dan wel? Heb je dan wel voor jezelf een favoriet waarvan jij denkt, nou, die gaat winnen? Of misschien dat je denkt, nou, vind ik een leuk elftal. Een leuk land. Het voetbal. Leuk voetbal op de mat legt. Dat je denkt, nou, die wil ik wel dat die gaan winnen. Naast Nederland natuurlijk.
Weet je, dat zijn de usual suspects. Ik denk dat Spanje, Frankrijk, Duitsland, Engeland, Dat zijn voor mij gewoon de favorieten.
De kanshebbers. Maar heb je ook zelf een favoriet dat je denkt, nou, ik zou die graag wel zien winnen? Omdat ik vind dat ze leuk voetbal spelen, leuke voetballers hebben.
Nee, ik heb niet echt dat ik een uitgesproken favoriet heb. Nee.
Okay. Nee. Nou, ik Jij heb wel? Het wel bij Engeland. Ik heb Engeland. Ik vind Engeland prachtig voetbal. Je hebt natuurlijk Saka, maar je hebt veel Foden daar. Nou, Declan Rice, vind ik veel van Arsenal zitten er ook bij. Maar ja, het is gewoon, ik vind het een leuk jong elftal, laat ik zo zeggen. Hè. Kane voorop is dan wat ouder. Maar ik vind het een leuk elftal. Ik vind het, er zitten veel jonge voetballers in. Fantastisch voetbal. Ze moeten alleen op elkaar ingespeeld zijn. Jude Bellingham bijvoorbeeld. Hè. Ja, hij is een van de beste voetballers ter wereld momenteel. Nou, Saka is een van de beste voetballers ter wereld. Phil Foden een van de beste. Rice een van de beste central defending midfielder van de wereld, denk ik. Zo heb je denk ik genoeg voetballers daar lopen. Die inderdaad denk ik een aardige pot op de mat kunnen leggen.
Nou, weet je dus welk land ik dan wel het wel zou gunnen? Wel leuk zou vinden?
Ja.
Altijd zeg maar tot een van de favorieten, maar altijd zakten ze vlak voor voor de finales of halve finales door het ijs. En misschien dat ze nu wel eens een keer bij surprise het gaan winnen. België,
ja, ook zeker. Ja, nee, ik heb bij België ook dat ik denk, jammer dat Courtois geblesseerd is. Maar ja, België doet het ook zeker goed. Ook leuk met Bakayoko, die waarschijnlijk bezig zal gaan. Goed elftal.
Ja.
Maar eigenlijk een klein beetje hetzelfde als wat jij zei. Ik denk dat ze daar ook te veel posities hebben waar ze het net niet hebben.
Zou ik het wel gunnen, want ze hebben er vaak tegenaan gezeten en ook vaak wel meer verdiend.
Ja.
En ook de gouden generaties met De Bruyne en Hazard, noem ze maar op. Hè, en het altijd net niet gehaald hebben. Maar in potentie altijd wel een van de betere landen.
Maar ik denk hetzelfde als wat jij zegt. Ik denk dat daar nog te veel vanuit het WK ook te veel een beetje mot zit. Ik weet het niet. En De Bruyne moet maar fit blijven, want hij is continu geblesseerd de laatste weken. Dat is ook wel de man daar natuurlijk die nog moet doen. Dus ik ben benieuwd. Maar het zou wel leuk zijn. Maar ik denk weer dat België zo voor de halve finale ergens sneuvelt. Zeker als je ziet wat voor kwaliteit juist de landen als Spanje, Engeland, Frankrijk en Duitsland hebben.
Ja.
Maar goed, laten we het blokje hier ook afsluiten. Dan gaan we nog even naar ons laatste blokje. En dat is wielrennen. Ik wilde zeggen Parijs-Roubaix, maar we pakken het even iets breder. We pakken even het wielrennen. We pakken de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix even samen.
Ja.
Afgelopen weekend was de Ronde van Vlaanderen. De eerste overwinning van Mathieu van der Poel dit jaar weer in de klassieker. En hoe heb je hem helemaal gezien? Of,
Ik heb hem voor een heel groot deel gezien. En het is zijn eerste in de grote vijf heeft hij gepakt. Maar heeft ook al de E3 heeft hij gepakt.
Ja, maar dus de semi-klassieker. Ik had het over de echte klassiekers.
Ja, oké, maar dit was die wil ik toch ook wel even noemen. Ja, jammer dat zijn grote opponent Wout van Aert vlak daarvoor tegen het wegdek ging. En dus niet mee kon doen. Erg jammer. Behoorlijke blessure, ribben gebroken, sleutelbeen gebroken, borstbeen gebroken. Behoorlijke schaafwonden. Hij mag blij zijn als hij in de Giro weer op de fiets zit. Dus die heeft het behoorlijk te verduren gehad. Ook de hele Jumbo Lease Bike. Want die hadden toch alles gezet op deze twee klassiekers. De Hoogmis, Ronde van Vlaanderen en de Hel van het Noorden, Parijs-Roubaix. Ja, dat kunnen ze wel schudden. Ik vind het erg jammer. Ik had ze meer gegund, ook Wout. Maar ijzersterke Mathieu van der Poel. Een fenomeen is het gewoon. Ik plaats hem gewoon in het lijstje. Messi, Max Verstappen en Mathieu van der Poel. En Pogacar, want die vind ik net zo goed. Dat is misschien nog meer een allrounder dan Mathieu. Maar als je het hebt in de eendagswedstrijden is Mathieu wel een van de allerbeste. Niet van deze tijd, maar misschien wel aller tijden. Wat die jongen doet is gewoon buitenaards gewoon. En echt een fenomeen. Fantastisch.
Daad in Koppenberg natuurlijk. Hè. Ik bedoel, hoe je zag dat hij daar, die kopman of degene die op kop lag, die viel gewoon stil.
Ja.
En dan iedereen achter hem eigenlijk op twee, drie man na die mee kunnen, viel eigenlijk iedereen stil. Iedereen stapt af, iedereen glijdt weg. En je ziet zijn wiel ook een paar keer wegrijden, maar hij sprint gewoon echt op die Koppenberg.
Ja, maar hij heeft dat, maar dat is dan ook zijn voordeel dat hij gewoon veldrijder is.
Ja,
en hij weet natuurlijk ook heel goed zich te positioneren. Want hij wist natuurlijk, hier moet ik voorop rijden. Want had hij in het midden gereden, was hij ook stilgevallen. Hè? Ik bedoel, je voorganger stilstaat, kun jij ook niet door.
Dat is wel slim.
Goed
positioneren.
En de enige die hem nog een beetje kon volgen was Matteo Jorgensen van Visma Lease Bike. Ja. Ja, die kon hem nog een beetje volgen, maar toen was hij ook weg. En dan vind ik het toch wel knap. Dan moet hij nog een kilometer of 45. En dan jagen gewoon 2 en later 6 man jagen achter hem aan. Ja, en dan blijft hij uitlopen na bijna 2 minuten. En later loopt hij terug, want dan heeft hij natuurlijk wel gezien van ik ga dit winnen. En hij was natuurlijk ook het laatst een beetje op. Maar dat is toch wel fantastisch hoor, hoe hij dan uitloopt. En dat was in die E3-prijs, was het idem dito. Je ziet hem gewoon weglopen. 60 kilometer, 45 kilometer solo, jongen. Maakt hem niet uit. Dat zag je ook op het WK in Glasgow, idem dito. Ja, het is gewoon een fenomeen. Is hij weg, dan is hij, blijft hij weg. En Wout van Aert is niet zo sterk als Mathieu van der Poel. Want in de, was het in die E3-prijs, ja, liet hij zich gewoon inhalen. En dan kon hij alsnog derde worden, want anders had hij dat ook niet eens gehaald. Je ziet gewoon dat Mathieu is gewoon van een andere orde. Dus was Wout op de fiets blijven zitten, ook in afgelopen zondag, had hij niet een blessure gehad, dan had hij het ook niet gewonnen. Er is geen kruid gewassen tegen Mathieu.
Maar het is ook natuurlijk, als je kijkt naar, naar het veldrijden, als vaak, hè, natuurlijk Wout won wel eens als Mathieu goed was, maar het was vaak WK dat Wout won omdat hij Mathieu weer een probleem had met zijn wiel of een lekke band of wat dan ook. Dus ik denk dat Mathieu ook gewoon net iets beter is.
En, nou, hè, nou zeggen, in het verleden vond ik dat ze meer aan elkaar gewaagd waren.
Klopt.
Ik vind gewoon dat Mathieu er gewoon, ja, de laatste, ja, zeg maar, met het crossseizoen en nu ook in het voorjaar de wedstrijden gewoon, ja, toch wel iets beter was of is dan Wout van Aert. En Wout van Aert heeft het net niet, vind ik.
Ja, nee, goed. Hij kan misschien inderdaad ooit de Tour winnen. En misschien dat Mathieu daar net iets minder voor gebouwd is. Maar,
ja. Maar nogmaals, goed, ik heb gezegd voor Wout. Ja, maar het is een Belg, dus hij moet eerst de klassiekers winnen. Ja. En je ziet ook dat hij het hele seizoen was wel afgestemd op deze 2 klassiekers. En anders ben je niet geslaagd als groot wielrenner.
Maar goed, als hij mee had gedaan afgelopen zondag, was het kansloos geweest. Want Mathieu was zo sterk, daar had hij nooit van gewonnen. Pogacar had ook mee kunnen doen, maar dat had ik niet gewonnen. Ik bedoel, als Mathieu zo sterk is, dan wint niemand van hem. Dan kan,
Nee, maar ik kan je wel vertellen, dat was vorig jaar met Pogacar. Nou, toen had Mathieu het ook te halen, hoor. Ook op de Koppenberg, et cetera. Toen kon hij bijna ook het wiel niet houden. Dus die Pogacar is ook van een hele andere orde, hoor.
Nee, zeker. Pogacar is inderdaad, Pogacar is allrounder. Maar ik denk dat Mathieu op één zo'n koers en één zo'n dag, ja, is hij misschien wel de beste. En Pogacar is allrounder, waardoor hij misschien beter is in het algemeen. Maar goed, laten we even het overgaan van vorige week zondag naar komende zondag. Want komende zondag is Parijs-Roubaix. En voor het bos van Waller, en niet Wallers, zoals jij zou zeggen, hebben ze normaal altijd gewoon een recht stuk en vlammen ze bos in. Maar goed, het zijn kasseien. Kasseienstrook met redelijk smal en nattig. Dus daar vorig jaar veel valpartijen geweest. Dylan van Baarle daar nog gevallen toen. Hebben ze een chicaantje aangelegd. Volgens mij is het de opgang of een tunneltje onder de weg door daar met van de weg. En daar ga je dan omheen. Smal, scherp bochtje. Chicaan is normaal in de Formule 1 wat minder scherp. Maar deze is heel erg scherp. Dus, en dan gaan ze op die manier het bos in om wat minder, hopelijk minder ongelukken te krijgen en minder snelheid erin te gaan. Mathieu vond het helemaal niks. Dylan vond het prima. Die vond het wel goed. Wat is jouw mening daarover? Ik weet niet of je het gezien hebt, maar...
Ja, ik heb het gezien. Ik heb het ook op animatie gezien. Het is een soort, een soort vee, hè? Een liggende vee.
Heel scherp.
Heel scherp. Ja, ik denk dat je hetzelfde probleem krijgt als je daar met vol gevaar op afkomt. Ik denk dus dat ze eerder al langer van tevoren remmende maatregelen moeten nemen. Dus dat er een bocht in komt of dat ze van een andere kant misschien op afkomen. Maar dat ze iets willen met die chicane, dat idee erachter, dat kan ik me wel voorstellen. Want het is namelijk licht dalend van een brede weg naar een heel smal kasseienstrookje. Waaraan je aan weerszijde, als je erop gaat in het bos van Valère. Er staan 2 hekjes als het ware. Nou, daar kan je flink tegenaan knallen. Dus het idee snap ik wel. Alleen, ik denk dat je ruimer van tevoren remmende maatregelen moet hebben. Of je gaat daar wat meer een bochten in leggen.
Of weet ik ook.
Nou ja, whatever. Ik snap ook dat het allemaal wel lastiger wordt om die aan te leggen. Maar ik denk wel dat je van tevoren zal je wat remmende maatregelen moeten hebben. En dat is niet 10 meter van tevoren of 50 meter van tevoren, want dan krijg je hetzelfde effect. En dat is denk ik ook wat Mathieu bedoelt. En Dylan vond het wel goed, maar Dylan bedoelt denk ik ook, ja, dat er wel iets moet gebeuren om. Want ze waren allemaal zo zenuwachtig als wat. Ze beginnen al 10 kilometer aan de voorkant. Voordat ze daar zijn, beginnen ze al te jagen en te doen. Dat ze maar in de juiste posities zitten. Ja, en dat wordt zo nerveus allemaal. En daardoor krijg je al die valpartijen, et cetera. Het is gewoon, ja, en dat is in de Tour de France, idem dito. En 3 kilometer van tevoren ben je binnen de 3 kilometer en val je, dan hou je dezelfde tijd. Daarom proberen ze ook altijd die koploper of de kopmannen altijd maar binnen die 3 kilometer te krijgen. En dan zijn ze aan het sprinten al 10 kilometer van tevoren om er in de juiste positie te zitten. Ja, het wordt steeds gekker gewoon. Dus in dit geval ook, het idee snap ik, alleen de uitvoering vind ik niet goed.
Ja, ik vind hetzelfde inderdaad. Maar ik vind het een beetje alsof het komt gehaast over. Zo van een paar dagen van tevoren. Ik vind het een... En ik zag ook inderdaad... Jij zag de animatie, maar ik zag ook echt de video... waar ze dan ook echt eroverheen zijn gereden. Ik vond het ook heel scherp. De bocht erin is gewoon 90 graden... maar de bocht terug is bijna 180 graden. En heel smal. Ja, je komt daar natuurlijk op af met een peloton. Nou ja, daar heb je het over tientallen wielrenners. Ja, dat gaat niet goed, lijkt me. Ik denk dat dat niet goed gaat. Ik denk dat het... En er zijn allemaal hekken aan de zijkant... Je hoeft maar 1 keer met je stuurtje in een hek te haken. Aan de buitenkant hekken, binnenkant zijn hekken.
Ja, ja.
En het is echt vlijmscherp. En ik heb zoiets, ja, volgens mij kun je beter gewoon met, hoe hard ze ook gaan, 50, 60, wat dan ook, die kasseienstrook opknallen. Dan dat je hier nou met 50, 60 eigenlijk een bocht, een 90 graden bocht in knalt. En daarna met 40 man of 50 man of wat dan ook, terug haaks inderdaad steekt richting het bos. Ja, ik vind het... Ik vind het doodgevaarlijk. Ik zou liever keihard er doorheen knallen, zelf gezegd. Dat heeft Mathieu dus ook. Als derde deel van het huis. Nou goed, ik knal gewoon rechtdoor. En ik heb controle over mijn fiets. En ik zorg ervoor dat ik goed zit als veldrijder. Dan dat je dit hebt. Want hier heb je geen controle over. Hè. De weg kan glad zijn. Zo'n scherpe bocht wil je toch scherp snel maken. Hè, die gaat daarna ook weer terug een 90 graden bocht op de kasseistroken op. Ook glad. Dus ja, ik denk dat er nog steeds ongelukken gaan gebeuren. Nou dan niet met die snelheden. Maar toch wel, ja, als er 1 iemand valt. En als er een opstopping gebeurt in zo'n bocht. Ja, dan kan niemand er meer door. En dan zijn natuurlijk die mensen voorop ook weer weg. Dus ik vind het stom. Ik had gezegd van meer vooruit denken. En wat jij zegt, gewoon al honderden meters van tevoren afremmen. Op bepaalde manieren.
Nou, negatief advies voor ons dus.
Ja, ik had het anders gedaan. Maar goed, het is gebeurd en we gaan zondag toekijken.
Ja. Oké.
Okay. Ja.
Nou, ik denk dat we de onderwerpen wel een beetje behandeld hebben. Formule 1, zeker. Voetbal, wielrennen. De Toto, Thomas.
Ja. We waren gebleven op 1-0 vorige keer voor jou. Toen had jij inderdaad de finale, de halve finale hadden we trouwens. Had jij goed voorspeld. Dat was volgens mij Zverev tegen Sinner, inderdaad, dat jij hem voorspeld toen. Nou, die won Sinner toen uiteindelijk. Ging hij naar het finale, won die ook. Maar goed, je had een puntje gewonnen. Toen hadden wij Toto PSV tegen Dortmund. Ik zei 1-1, jij zei volgens mij 2-1 voor PSV. Nou, het werd 1-1. Het was 2-1-1. Toen, dit is trouwens uniek wat hier gebeurt. En dit is nog nooit gebeurd. Dat wij uitslagen allemaal goed voorspellen. Maar toen gingen ze uit. Ik zei 3 en jij 2-0. Nou, het werd 2-0. Dus puntje voor jou weer. Toen was het 2-1. En we hadden ook nog de dagwinst van de dachten. Toen voor de Premier League die avond. Jij zei volgens mij Humphries. Ik zei Vergeven. En uiteindelijk won, geen idee, maar iemand anders hem. Dus,
ja, maar Humphries kwam wel in de finale.
Kwam in de finale. Helemaal gelijk. Maar dat is 0 punten. Dus hij staat wel bovenaan nu, zag ik laatst. Dus hij is het goed gaan doen. Maar goed.
Het was wel zo dat het de derde wedstrijd, vierde wedstrijd was. En had er niks laten zien. En ja, ik had wel het idee dat die Humphries, die staat op. Nou, dat had ik toch goed.
Ja, helemaal waar. Dus hij... maar goed, 0 punten. Okay. 2-1 voor jou momenteel. We hadden geen verder meer openstaan. Dus alles is nu gesloten. Ook niets meer open voor de toekomst. Ik had er 3 nieuwe verzonnen. En normaal doe jij het. Maar goed, jij stond in de file vandaag. Ik had wat meer tijd. Dus ik heb ze even voorbereid. Ga ik ze even oppakken hier. De nieuwe Toto's. De eerste is PSV AZ. Komend weekend.
Komend weekend. Ik zeg 1-1.
2-1 zeg ik.
Ja, volgende.
Dan zeg ik, blijf even binnen het voetbal nog. Arsenal Bayern München. Volgende week dinsdag.
En dat wordt de eerste wedstrijd? Of,
ja, eerste wedstrijd. Thuis bij in Arsenal in het Emirates Stadium.
Arsenal Bayern. 3-1.
Ik zeg 2-0.
Noteer jij ze ook even?
Ja.
En dan en de laatste?
Parijs-Roubaix, de winnaar.
Jasper Philipsen.
Nou, ik zeg Mathieu, ik heb het deelnemersveld gezien, dus was niet zo sterk. Hij is misschien vermoeid, maar ondanks de vermoeidheid, hij is furieus gebrand is op de overwinning naar de chicane deel van vandaag, dat hij dat gezien heeft. Dat hij furieus is, hij denkt, ik ga winnen. Ik vlam hem gewoon er doorheen. Nog een keer. Oké.
Ik ga voor zo'n ploeggenoot die ook al de Primavera won, met behulp van Mathieu van der Poel. En ik denk dat het een beetje hetzelfde scenario wordt komende zondag.
Nou, maar goed. Dan gaan we het zien. Ja, we hadden de eerste podcast hadden het over een polletje in LinkedIn. Hebben we dit keer niet gedaan vanwege de lange tussenperiode. Er was even wat tumult voor ons. Maar goed, we gaan de volgende keer wel inzetten bij de volgende podcast. We komen weer in ons normale ritme nu. Dus dan kunnen jullie een polletje verwachten op LinkedIn. Dus houd zeker in de gaten. En dan kunnen jullie daar op een leuke prikkelende stelling reageren die we dan behandelen ook in de podcast. Ik zou zeggen, ik sluit hem hierbij af. Review geschreven op Apple Podcasts of 5 sterren op Spotify wordt altijd gewaardeerd. Suggesties mogen altijd binnenkomen, op welke manier dan ook. En dan, wat heb jij nog wat te zeggen, pap?
Nee, een goede afsluiter van jou. Ik zou zeggen, kom met de reacties. En bedankt in ieder geval weer voor het luisteren.
Ja, zeker.
Het heeft even stilgelegen, maar we proberen nu het ritme weer goed op te pakken.
Ja, we gaan terug het ritme in en dan komen we weer regelmatig met een podcast. En dan sluit ik hem hierbij af.
Doei doei!
Doei doei!